diepten in mijn mond. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben, wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heeren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannen geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Kinderen van Ephraim, gewapende boogschutters, keerden om ten dagen des strijds. Zij hielden Gods verbond niet en weigerden te wandelen in zijn wet. Nu nog een stukje uit Romeinen 10. Romeinen 10. Vers 6, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Tot zover, laten we samen bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u dat we vanavond weer mogen samenkomen, de eerste keer dat we weer een gemeenteavond mogen hebben in het nieuwe jaar. U droeg en spaarde ons, Heer. We mogen het aangezicht van zoveel een zien vanavond. Mag het een teken zijn voor het komende seizoen. Dat we bereid en gewillig zijn om met elkaar te buigen over schrift en belijdenis. Om daaruit te leren hoe wij zullen handelen. Hoe wij zullen geloven. Wat wij moeten doen. Wat u wilt. Heere, wilt u in ons midden zijn? Daar is alles van afhankelijk. U blijft bij woorden, is het niet genoeg. Maar als de kracht van uw geest in ons midden, in ons hart is, zien we dingen die we anders niet zien. En dan beluisteren wij dingen die we anders niet beluisteren. Heere, wilt u zo bij ons zijn? En geven dat we de betekenis mogen verstaan van het onderwerp waar het vanavond over gaat. Uitlopend op het belijdenis. En uiteindelijk toch ook op het beleiden van uw naam. In de verkondiging van uw dood. Heere, wees u met hen die niet konden komen. U weet, die thuis wachten, met ons meeluisteren. Die ziekte en zorg. Ook bij hen zijn. Heere, geef ook daar uw zegen. Mogen we avonden als deze iets ervaren van de gemeenschap die u bedoelt binnen de christelijke gemeente. Het kan dus leven zijn. Eén lichaam. We mogen bezig zijn in vragen, in spreken, in antwoorden, in alles, tot elkanders opbouwing in de liefde. In de liefde woont, daar gebiedt gij uw zegen. Heel mag het ook vanavond ervaren. We vragen dat in Jezus wil. Amen. Vrienden, voor de derde keer gaat het over artikel 34 van de Heilige Doop. Ik heb zo hier en daar wel eens een uitstapje gemaakt, dat doe ik vanavond ook. Want ik wil het hebben over de kinderdoop voor de tweede keer. Maar dat uit laten lopen op het belijdenis doen, daar gaat het hier in dit artikel niet over. Maar het hoort er toch wel bij, want we maken de overstap naar het avondmaal in het volgende artikel. In artikel 35. Dus zodoende. We hebben al twee keer het hele artikel gelezen. Ik stel voor dat we nu alleen het gedeelte lezen wat gaat over het verbond en de kinderdoop. Begint u maar bij het begin met mij. En dan zeg ik wel wanneer we overstappen. we nou staan, Tim? Ik wacht wel even. Ik wijs u vast aan wat we lezen. Kijk, we beginnen bij wij geloven en belijden. En op een gegeven moment dan stop ik daar. Want dan gaat het over de volwassen doop. Maar dan aan het slot van het artikel, dan moet u maar even kijken. Dat is op ongeveer 2/3, denk ik. Daar ga ik dan weer verder. Waar staat, hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen. Die moet maar eens gedoopt worden. Dus bij dat hierom geloven wij, daar ga ik dan straks verder. Nadat ik opgehouden ben. Zodoende heeft dit stukje betrekking op de kinderdoop. Daar gaan we. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft van alle andere bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden, en dat hij afgedaan hebbende de besnijdenis, die met bloed geschiedde, en in de plaats daarvan verordend heeft, het sacrament van de doop, door het welk wij in de kerk Gods ontvangen en van alle volken, andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheelijk hem toegeëigend te zijn. Zijn merk en veldteken dragende, en het dient ons tot een getuigenis dat hij in der eeuwigheid onze God zal zijn. Ons zijnde een genadig vader. En dan ga ik verder bij het slot op 2/3. Hierom geloven wij dat zoiets voornemen is in het eeuwige leven te komen. Die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben, en daarboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen, en met het merkteken van het verbond te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan hebben. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens van de gelovigen te wassen, dan hij gedaan heeft om de volwassenen. Daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval, hun mee te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige apostel Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Wij zingen nu 78:3, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. 3 uit Psalm 78.
Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, en met honger te leven, die Israël zijn geslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis mag ontberen. God voordat dat de naam heeft eeuwen lang. Van kind tot kind dit onderwijs ontvang.
Vrienden, zoals ik u al zei, vanavond is het thema van de lezing over de geloofsbelijdenis de betekenis van de kinderdoop en het doen van belijdenis. Neemt u me niet kwalijk als ik even de lijn ophaal. Want het is de derde keer dat we spreken over artikel 34. de heilige doop. In de eerste lezing hebben we gelet op de volwassen doop. We hebben aan de hand van een aantal schriftgegevens gezien hoe bij de doop ook bekering en geloof horen. We hoorden over de bijzondere doopdienst op de Pinksterdag toen 3000 werden gedoopt. Joden en Jodengenoten. De doop toegedaan tot de christelijke gemeente. We hebben gelet op de instelling van de doop in de naam van de drie enige God en de betekenis van de doop als teken en zegel van het verbond der genade. Ons doopsvonnis wordt uitgetekend, maar ook de rechtvaardiging in het bloed van Christus. De heiliging wordt uitgebeeld in de doop. En de doop is een teken van de opname in de gemeente. Ten slotte hebben we stilgestaan bij het onlosmakelijke verband tussen doop en heilig. In de tweede lezing over de doop hebben we gelet op de Bijbelse fundering van de kinderdoop. We zagen hoe de doop van Johannes nauw samenhing met de proselietendoop. En hoe bij de proselietendoop ook kinderen werden gedoopt samen met hun ouders. We hebben stilgestaan bij de instelling en de betekenis van de besnijdenis. En het feit dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, althans in ieder geval voor ons. Dat laatste vooral via Colossense 2 vers 11 en 12. Daarna hebben we wat argumenten afgetast die vaak tegen de kinderdoop worden ingebracht. Zoals het feit dat het bevel tot kinderdoop ontbreekt in het Nieuwe Testament. We hebben een aantal tegenargumenten genoemd. Het verbond van God met zijn teken en zegel in het Oude en Nieuwe Testament. Het geheiligd zijn van de kinderen in de ouders. En de zogenaamde huisteksten. Hij werd gedoopt en zijn huis, oikos, slaven, kinderen. Ten slotte ben ik in de tweede lezing geëindigd met het duidelijke voorbeeld van die betaalcheck. Weet u dat nog? Nou. Nu in de derde lezing wil ik vooral letten op de betekenis van de kinderdoop, als we die tenminste goed praktiseren. Als vervolg op de vorige lezing en als inleiding op deze laatste lezing over de doop wil ik eerst nog een paar argumenten noemen, waardoor misschien de bezwaren tegen de kinderdoop kunnen worden weggenomen. Ik formuleer het voorzichtig. Dat is die bekende tekst uit Markus 16, vers 16, die altijd aangehaald wordt. Als een van de meest belangrijke argumenten voeren de tegenstanders van de kinderdoop aan dat Christus sprak in Markus 16, vers 16, dat de koning van de kerk heel duidelijk eerst van het geloof gesproken heeft daar, en toen pas over de doop. Evenals alle andere teksten van de Bijbel zal ook dit schriftwoord gewogen moeten worden in de context, in het verband waarin het staat. En dan is die context het zendingsverhaal van Christus. Want er staat, en hij zeide, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. En dan zegt hij, wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dus het is de specifieke zendingssituatie. Christus zendt hen de heidenwereld in. Dat er dan volwassenen gedoopt worden, dat is natuurlijk begrijpelijk. In het werk van de zending en evangelisatie gaat het bij ons niet anders. We zullen het nooit goedkeuren om baby's van heidenen en onkerkelijken te dopen, los van hun ouders. Integendeel, het gaat al net als bij Paulus. Het evangelie wordt verkondigd aan de volwassenen. En als er dan iemand tot geloof mag komen, dan mag die gedoopt worden. Hij en zijn huis. Wat dat betreft is dus heel belangrijk dat het Nieuwe Testament begint met de volwassen doop. Een ander argument dat wordt ingebracht vaak is, ja, kinderen kunnen niet begrijpen wat de doop betekent. Ze kunnen er ook nog niet geloven, dus waarom dan gedoopt? Het argument dat kinderen niet kunnen begrijpen welke geestelijke zaken hen toegezegd worden in de heilige doop, gaat niet op. Waarom niet? We hebben gezien dat aan de kinderen in het Oude Testament dezelfde geestelijke zaken beloofd en verzegeld werden. Door middel van de besnijdenis. En ook in het Oude Testament werden deze zaken alleen door het geloof hun deel. We hebben niet voor niks gelezen uit Psalm 78. Wij als ouders moeten het onze kinderen vertellen. En dan begrijpen ze. Nochtans werd aan de kinderen toegezegd volle heil van God, die belofte God, die belofte van het genadeverbond, die precies hetzelfde is als de belofte van het evangelie. Eer ze tot hun verstand gekomen, opdat wanneer ze opgroeien, wij hen daarvan reden Christus gaat anders om met kinderen die nog niet begrijpen kunnen. Hij gaf het bevel, kleine kinderen, Griekse woord bij Lucas, betekent zelfs de allerkleinste kinderen, zuigelingen. Hij laat ze tot hem brengen en ze mogen niet verhinderd worden. Hij liet die kleintjes weliswaar niet komen om te dopen. U moet denken dat in Marcus 10, vers 16 staat over gedoopt. Maar hij schonk hen zijn zegen. Nou, dat konden ze toch ook niet begrijpen, toen hij dat deed. Die allerkleinste. Wat blijkt uit de Griekse taal. En toch zegt hij, der zulken is het koninkrijk der hemel. Is de doop niet het teken van de gemeenschap met Christus? Wat is dan het verschil met deze geschiedenis? Uit het Nieuwe Testament. En zoals wij de kinderdoop praktiseren. Nog een punt. Het accent op het persoonlijk geloof. Dat er een ernstig accent gelegd wordt op de noodzaak van een persoonlijk geloof is nodig. Dat accent wordt ook gelegd als de heilige doop op reformatorische wijze bediend wordt aan de kinderen. Want in de prediking wordt er dan op gewezen, op de betekenis. En dat wij die zaken waarom het gaat, dan zeggen we de betekende zaak, u kent die uit wel, dat betekent gewoon wat wordt afgebeeld in dit teken, de zaak waarom het gaat, dat we die alleen maar door het geloof deelachtig kunnen worden. Dat is altijd in het onderwijs, via de dooppreek en via de, laat ik het maar noemen, doopcatechese op de avond van de doopaangifte, dat wordt altijd naar voren gebracht. Daarbij is het van wezenlijk belang dat er bij de kinderdoop naast het accent op de noodzaak van een persoonlijk geloof, de gelijkspraak is van een wijzen op het wonder, dat het komen van de Heere tot ons voorafgaat aan ons komen tot hem. Zo ooit, dan juist is bij de doop van onze kinderen duidelijk dat de Heere de eerste is die naar ons vraagt. Wanneer mijn kind nog geen besef heeft van het leven, strekt God zijn hand er aan uit. Omgekeerd loopt het eenzijdig benadrukken van een aan de doop voorafgaand geloof het gevaar dat het komen van de mens en het geloven van de mens centraal staat. Dat dat op hoger prijs gesteld wordt dan het komen van God. Op deze manier is de doop echter meer een teken en zegel van het geloof van de mens die gedoopt wordt dan van de belofte van God. Een typerende uitdrukking is, ik heb mij laten dopen. Terwijl vanuit het Nieuwe Testament in de eerste plaats te zeggen is dat iemand gedoopt wordt. Pinksteren ook. En er werden gedoopt. Bovendien raken wij op deze manier de echte vertroostende en versterkende werking van dit sacrament kwijt. In die gevallen waarin sprake is van een existentiële aanvechting in je leven. Als ik in twijfel verkeer of mijn geloof al echt. Dan moet ik als vanzelf twijfelen aan de legitimiteit van mijn gedoopt zijn. Want als mijn geloof toen niet echt was, dan had ik toen niet gedoopt mogen worden. Dus dan kan de doop mij niet tot steun zijn, snapt u? Nou, bij de kinderdoop mag ik mij echter met heel mijn ellendig bestaan werpen op de Heere en op zijn genadig komen tot ons. O God, al is het dan nog nooit echt bij me geweest, neemt u me dan maar af wat ik kwijt moet. Maar schenk me alsnog wat ik nodig heb, het ware geloof. U hebt toch beloofd dat u het stenen hart wil wegnemen en het vlezen hart wil schenken. Al heb ik nog zo gezonder. Uw roeping en genadegiften zijn toch onberouwelijk. Ziet u het verschil? Waar de kinderdoop niet van de echtheid van ons geloof, maar van de echtheid van Gods beloften afhangt, daar ligt aan de troost een objectief fundament ten grondslag. Om misverstand te voorkomen. Ik bedoel natuurlijk niet dat iemand die volwassen gedoopt is, dan dus minder op God kan terugvallen. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat iemand die zijn eigen geloof zo centraal stelt. Ik heb geloof en ik heb me laten dopen. En ik, die komt in de aandacht. Nog een puntje. En dat is, dat zou ik willen noemen, een veelzeggend zwijgen in de Bijbel. Als laatste zouden we nog de vraag kunnen stellen, waarom de Heere in het Nieuwe Testament dan geen duidelijk bevel gegeven heeft op kinderdoop? Antwoord is eenvoudig. Dat was niet nodig. Voor de Joden was het helemaal geen vreemde zaak. En daarom ook helemaal geen punt van discussie. Ze kenden niet alleen de besnijdenis van hun eigen jongetjes. Maar ook de zogenaamde proselietendoop, waarbij de heidenen met hun gezin, ook hun kinderen, door middel van de doop, overkwamen tot de Joodse religie. Niet alleen de proselieten, maar ook de kinderen werden gedoopt. Er zijn allerlei bewijsteksten van. De Bijbel. Maar uit die tijd. In de geschiedenis. Daarom moesten voor Joden en Joden-christenen niet de kinderdoop, maar alleen de ceremonie van het verbond. Namelijk het dopen in plaats van de besnijdenis. En de formulering ervan. Namelijk in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat moest duidelijk gemaakt worden. En dat doet de Bijbel dan ook. Allebei. Van hieruit is het zwijgen van het Nieuwe Testament over de kinderdoop juist veelzeggend, zou ik haast zeggen. Als er een lijn gekomen was die niet een rechtstreekse voortzetting was geweest van die van het Oude Testament, juist dan zou er zonder meer een discussie in het Nieuwe Testament al over dit punt gevonden moeten worden. Hetzelfde geldt voor de tijd daarna. Als de voorstanders van de volwassendoop gelijk zouden hebben met hun argument dat de kinderdoop pas lang na apostolische tijden zou zijn ingevoerd, dan zou er in de kerkelijke documenten van de eerste eeuwen zonder meer een discussie over terug te vinden moeten zijn. We vinden wel een discussie over het feit dat men later de doop juist ging uitstellen tot een later tijdstip. Omdat men meende dat de doop zelf de zonde afwas. Dus dachten ze dan iets van vlak voor mijn dood, dat zijn al mijn zonden tenminste bezinnen. Op grond van dit alles kunnen we tegenover de tegenstanders van de kinderdoop spreken over een veelzeggend zwijgen. Nu het volgende. En dat haal ik rechtstreeks uit het artikel wat we gelezen hebben. Gods beloften worden bezegeld bij de kinderen. We komen nu nog even meer tot de inhoudelijke betekenis van de kinderdoop. In de allereerste plaats is dat God zijn beloften verzegelt in het midden van de gemeente. Maar uiteraard ook aan de dopeling. Anders zou het geen zin hebben om de dopeling met name te noemen. Hier de Bres zegt in artikel 34, dat de kinderen van de gelovigen behoren gedoopt te worden en met het merkteken van het verbond verzegeld op grond van Gods beloften die hij aan hen gedaan heeft. Die beloften gaan over de gave van het geloof, de vergeving der zonden, de aanneming tot kinderen, het eeuwige leven. En dat bij Abraham met de instelling van de besnijdenis om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit bedaagt ook Petrus, u komt de belofte. De doop is dus niet de afwassing van de zonden zelf. Het gaat om wat de Heer ons voorstelt en aanbiedt. Dat is vergeving en vernieuwing. Hij wil onze God zijn. Artikel 34 zegt, als het over de wedergeboorte en de aanneming tot kinderen gaat, niet dat zulks geschiet door het uiterlijke water, maar door de besprenging van het dierbaar bloed van God, van de Zoon van God, die onze rode zee is. De Heer verzegelt in de doop niet dat wij dit of dat zijn. Oh ja, onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, zegt het formulier. Maar hij verzegelt de waarachtigheid van zijn beloften. En dan moet u eens onthouden, er is een principieel onderscheid tussen de toezegging en de schenking van het heil in de beloften, en het deelachtig worden daarvan door het geloof. Dat zijn twee dingen. Dat de genade ons wordt aangeboden in de belofte Gods, in de belofte van het evangelie. Dat is niet hetzelfde als dat de genade wordt ontvangen, bevinden. De drie enige God verzegelt ons bij de doop dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wil wassen, als wij uitwendig met het doopwater gewassen zijn. De Heer betuigt bij het doopvond onder ede dat zijn toezeggingen waarheid zijn. De Heer verzegelt dat al zijn beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat is de objectieve kant van de verzegeling van Gods belofte bij de heilige doop. Deze boodschap is en blijft waar. Los van het feit of de doopeling bekeerd is ja of nee. In dit opzicht blijft de doop altijd staan, zoals ook Gods roeping en genadegiften aan Israël blijven staan. En zo mag de doop voor ons niet een rustbed of een eindpunt zijn, maar wel een pleitbron. Enerzijds is er de onderschatting van de doop, dat is niet goed. De verkiezing gaat dan heersen over de aanbieding van het heil. En de doop kan pas versterken en bemoedigen als de betrokkenen zeker is van zijn bekering en verkiezing. Toen ik in Gouda op de Driestuit had, vroeger ging ik wel eens bij Dr. Steenbok naar de kerk, om te weten wat die man leerde. En die zei heel goede dingen. Maar die zei ook iets wat ik nooit heb vergeten en wat echt niet waar was. Tenminste, dat geeft een heel andere visie op de doop. Want hij zei toen, tijdens een doopdienst, hij zegt, als ik zou weten, ouders, dat die kinderen van u niet uitgekoren waren, zou ik ze niet dopen. Daar zit nou. Dat is dus niet waar. Dan zouden die jongetjes dus en ik zou niet besneden. Goed, die dan helemaal de fout ingaan. Dan haal je iets weg. Maar God, dan krijg je een onderschatting van de doop. Omgekeerd heb je natuurlijk ook wel een overschatting van de doop. In deze zin. Dat mensen elkaar opwekken en zeggen, nou, je bent toch gedoopt? Nou, dan moet je nu vertrouwen, want je bent gedoopt. En wat is dan de inhoud van dat vertrouwen? Nou, dat ik gered ben, toch? Dat ik een kind van God ben. Ik ben toch een kind van het verbond? Dat is onschriftuurlijk, want de Bijbel spreekt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament over tweeërlei kinderen des verbonds. Dat werk ik nu niet aan, dat is wel een belangrijke zaak. De subjectieve beleving is juist heel belangrijk en daar wijs ik op. De doop heeft niet alleen een objectieve kant. God, zijn woord, zijn handelen, zijn belofte, zijn verkiezing. Maar ook een subjectieve kant, een onderwerpelijke kant om het nou zo te zeggen. In het geloof wordt de uitgetekende zaak ontvangen. Hoe die verhouding ligt, wordt duidelijk in Romeinen 4. Waar Paulus op soortgelijke wijze spreekt over de besnijdenis. Het laat zien, Paulus laat daar zien dat Abraham niet gered of gerechtvaardigd is door zijn besnijdenis. Paulus verwijst dan naar Genesis 15 vers 6. Daar openbaart de geest dat Abraham gerechtvaardigd is, omdat hij die onmogelijke belofte van God geloofd heeft. Dat vond minstens 13 jaar voor de besnijdenis plaats. Maar wat was dan de betekenis van de besnijdenis voor Abraham? Wel, objectief gezien verzegelde deze al de beloften van God, zoals ik zo net heb uitgelegd. Maar subjectief gezien, de besnijdenis mocht hem zijn tot een zegel van de rechtvaardigheid van zijn geloof, zo zegt de Bijbel. Dat geldt in het geloof ook van de heilige doop. Dan mogen we onze eigen doop beleven in de volle rijkwijde en diepte ervan. Al het toegezegde heil is ons deel geworden. En de Heere zal er ons in doen delen. Totdat wij, zegt het formulier zo mooi, in het eeuwige leven zonder verschrikken zullen verschijnen. Steeds weer als de heilige doop bediend wordt in het midden van de gemeente, mogen mijn ogen door het geloof zien op alles wat God mij verzegeld heeft. En dan mag u het meezingen. Vreugd. God zal zijn waarheid nemen krijgen, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daar voor heel de gemeente. En het dankgebed mag dan in diepe verwondering meegebeden worden. Niet alleen vanuit de waarachtigheid van Gods beloften, maar ook vanuit het subjectieve deel te hebben van mij door het geloof. Zo wordt het geloof van Gods kinderen versterkt tijdens de tiende doopdienst. De doop verzegelt mij dat ik me niet bedrogen heb, waar ik als een goddeloze de gerechtigheid van Christus mocht omhelzen. Maar dat ik met Abraham gerechtvaardigd ben zoals hij gerechtvaardigd is. Namelijk door Gods spreken te geloven. Hij geloofde. En het werd ook rechtvaardigheid. En als we dat spreken echt mogen geloven, vrienden, dan zullen we ook gehoorzaam dat geloof willen beleiden. Daarover wil ik nu in het tweede deel van deze lezing nog het een en ander zeggen. En dat hoort erbij. Kinderdoop en belijdenis horen helemaal bij elkaar. En dat laat ik uitlopen op de vraag naar het avondmaal, want daar gaat het volgende artikel over. Eerst algemeen iets over belijden in het Nieuwe Testament. Voor belijden en belijdenis wordt in het Nieuwe Testament respectievelijk gebruikt de woorden homologo en homologia. Snap dat even? Belijden, belijdenis. Homologeo of logijn, maakt niet uit hoe je het uitspreekt, betekent eigenlijk letterlijk hetzelfde zeggen. Je ook hetzelfde legijn en spreken. Hetzelfde zeggen. Het gaat bij het beleiden van de gelovigen om het geheim dat zij hetzelfde zeggen als wie? Hetzelfde zeggen als God in zijn woord. Dat is beleid. De gelovigen doen dit niet alleen. Ze zeggen niet alleen hetzelfde als de apostelen, maar ze zeggen ook hetzelfde als al de beleiders van dat ene evangelie. Beleiden is eigenlijk gelovig antwoorden op het woord van God. Met mond en hart. Romeinen 10. Het woord en daad reageren op Gods heilsdaden in de geschiedenis. En die daden moesten de Israëlieten hun kinderen vertellen, laatst in Psalm 78. Naast de letterlijke betekenis van hetzelfde zeggen, vinden we ook betekenisaspecten zoals toestemmen, toegeven, plechtig beloven, zich ergens toe verplichten, zich door een gelofte binden, openlijk verklaren, allemaal nuanceverschillen in de vertaling van het woordje beleid. En al die betekeniselementen doen ook mee bij de openbare geloofsbeleid. Ik denk aan 1 Timotheus 6 vers 12, waar Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Paulus bedoelt hier te herinneren aan de geloofsbelijdenis die Timotheus heeft uitgesproken bij zijn doop wellicht. Anderen vinden het waarschijnlijk dat dit staat op het moment toen Timotheus bevestigd werd in zijn ambt om mee te reizen met Paulus. Dat zou ook betekenen, blijft het zo. In alle andere teksten zien beleiden en belijdenis meer op een bepaalde levenshouding die er continu moet zijn. Niet alleen maar op één moment. Niet op een eenmalige actie. Acte. Hieruit mag natuurlijk niet geconcludeerd worden dat het bij het beleiden alleen maar zou gaan om een christelijke levenshouding zonder belijdenis van een bepaalde leer. De leer van de schriften. Stoïsche leer. Integendeel. Het geheim is dat de fundamentele geloofswaarheden die de ware christenen geloven met hart en mond beleiden. En dat die doorwerken in hun levenswandel. De ware en de goede belijdenis krijgt natuurlijk gestalte, dat zijn niet alleen maar woorden. Maar het krijgt gestalte in je hart, in je leven, in je doen, in je laten. Als dat niet het geval is, dan is dat een heel slecht teken. Beleiden en belijdenis zijn er dus ook geen vage begrippen. In deze woorden klinken de noties mee van plechtig beloven, met zekerheid uitspreken, openlijk ervoor uitkomen. U kan wel bedenken aan het moment dat u beleid is. Maar al komen wij deze aspecten ook tegen in de belijdenisvragen, daarmee kunnen wij onze vorm van openbare geloofsbelijdenis niet direct teruglezen in de schrift. Eerlijke zin. Omgekeerd betekent het bovenstaande niet dat er in het Nieuwe Testament helemaal geen sprake zou zijn van een vorm van belijdenis, van openbare belijdenis, van geloofsbelijdenis doen. Ik denk aan hetgeen er gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinkster in Handelingen 2. Lezen we dat diegenen gedoopt werden die het woord gade aannamen en die volharden in de leer. Dat aannemen was een openlijk amen zeggen op wat de apostelen leerden. Maar dat is beleiden. Alleen middels deze belijdenis kon men toegelaten worden tot de Heilige Doop. En zo tot de kring van Christus leerlingen. Deze lijn is in heel de handelingen van de apostelen terug te vinden. Denk maar aan de belijdenis van de kamerling, aan wie gevraagd wordt zijn geloof te belijden voordat hij gedoopt mag. Hierbij ontmoeten we twee mogelijkheden. De ene keer ging het catechetisch onderwijs aan de toelating tot geloof vooraf. En de andere keer volgde deze. Denk aan Filippus en de kamerling. Indien gij van ganse harte geloofd, wist geoorloofd om gedoopt te worden. En daarop beleidt de kamerling: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als wij het bovenstaande proberen te wegen, kunnen we zonder meer de conclusie trekken dat er in het Nieuwe Testament alleen sprake is van toelating tot de gemeente des Heren en tot de bediening van de sacramenten door het uitspreken van een openlijk geloofsbeleid. Denk ook weer maar aan Handelingen 2. Ze namen het woord gaarne aan. Ze volharden in de leer van de apostelen. En dan volgt er ook de breking van het brood. Hangt aan voor elkaar samen. Tegelijk moeten we hierbij de kanttekening maken dat dit niet betekent dat deze belijdenis als zodanig
uitgesproken zou moeten worden op een bepaald moment in het midden van de gemeente bij een bepaalde plechtigheid in de openbare eredienst. Kamerling van de Candacee hoefde niet eerst mee terug naar Jeruzalem. Hij mocht ter plaatse voor Filippus beleid en gedoopt. Maar deze mogelijkheid mag niet uitgelegd worden in moderne zin, als zou de belijdenis een privézaak zijn, waar anderen niks mee te maken hebben. Nee, dat is niet juist. Integendeel, het Nieuwe Testament schildert het belijden juist als een fundamentele levenshouding voor Gods aangezicht en ook voor het aangezicht van de mensen. Je mag en je moet elkaar erop aanspreken, om aan kunnen spreken. Het omvat heel het leven. En dan die vragen van Voetjes. In de leer, maar ook het leven om, om je christelijk leven met goede werken te versieren. We moeten bij de Kamerling eerder denken aan de mogelijkheid die ook reformatorische kerken kennen, om in bijzondere omstandigheden af te wijken van de regel dat het belijdenis geschiet in de samenkomst van de gemeente. Als het voor de kerkraad is of voor een afvaardiging van de kerkraad en het wordt meegedeeld aan de gemeente, is het nog openbare belijdenis. Maar dat zijn de uitzonderingen. Is dat een reden? Ik wil even de geschiedenis laten spreken. Want ik ga straks conclusies trekken waar u misschien van op hoort. En als ik dat zo ineens plomp verloren zou zeggen, zou u misschien denken, nou nu is die in de war. Maar dat ben ik niet. En daarom laat ik de geschiedenis even horen. Hoe ging die ontwikkeling? Rond de tijd van de reformatie. We nemen een grote sprong van het Nieuwe Testament. Laten we heel die Romeinse kerk in de middeleeuwen even overslaan. De reformatie. Rond de tijd van de reformatie. Het is dus duidelijk dat er een hechte verbondenheid is tussen geloofsbelijdenis en doop. In de eerste tijd van de christelijke kerk vielen doop en openbare geloofsbelijdenis samen. Het ging om heidenen die tot bekering kwamen en werden toegelaten tot de gemeente. De doop vond plaats na de belijdenis. Later, toen de kerk zich meer gevestigd had, toen de kinderdoop meer algemeen werd, omdat er al veel volwassenen waren overgekomen tot het christelijk geloof. Omdat er toen niet zoveel meer voorkwam dat heidenen toetraden tot de gemeente. Dan zie je dat de geloofsbelijdenis losgekoppeld wordt van de doop. Niet inhoudelijk, maar temporeel, wat tijd betreft. Want geloofsbelijdenis en doop horen principieel bij elkaar. Alleen een klein kind kan zelf nog niet instemmen met de waarheid van Gods woord. Wordt wel gedoopt, maar de belijdenis wordt uitgesteld tot het kind bewust een eigen antwoord geven kan op Gods woord. Belijden, hetzelfde zeggen. Als wat God zegt is het woord, naspreken wat God zegt. Dat persoonlijke geloofsantwoord krijgt vorm in de liturgie van de openbare geloofsbelijdenis. Zo blijft principieel staan dat de openbare belijdenis niet moet worden gezien als een aanvulling van de doop, maar als een onderdeel van de doop. We zijn nog steeds bezig met de reformatie. Het zal nu duidelijk zijn dat in de begintijd de geloofsbelijdenis en het middels de heilige doop toegevoegd worden tot de gemeente samenvielen. Toen de kerk na verloop van tijd meer en meer te maken kreeg met een aanwas van binnenuit, moest er een vorm gezocht worden voor gedoopte kinderen van de gemeente om toegelaten te worden tot de tafel des Heren. Ook het geloofsonderricht zelf verplaatste zich meer naar de kinderen. De kerk heeft na de Nieuwtestamentische periode in alle tijden op de een of andere manier onderwijs gegeven aan de kinderen van de gemeente, voorafgaand aan het belijdenis en voorafgaand aan het deelnemen aan de viering van de Heilige Avond. Ik ga nu voorbij aan het feit dat in de Rooms-Katholieke Kerk het belijdenis doen een sacrament werd, het vormsel, waarbij de kerk door handoplegging en het gebed van de bisschop de genade die de genade geeft om het geloof standvastig te belijden. In de tijd van de reformatie bij Calvijn zien we dat eerst de ouders aan de kinderen de catechismus moesten leren. En in latere perioden, Je moet denken, Calvijn moest alles reformeren. Ze kwamen uit de Romeinse kerk, ze moesten alles opnieuw organiseren en op poten zetten. Vandaar dat er een ontwikkeling te zien is. Van, hé, we doen het nu zo. Daarna kwam er een tijd dat de predikant van de gemeente de kinderen persoonlijk onderzocht, voor hij ze toeliet aan de bediening van het avondmaal. Nog in 1537 legden de kinderen alleen belijdenis af voor de kerkenraad. In 1541 stelt Calvijn zelf een wekelijkse catechisatie in en wordt het belijdenis doen openbaar gepraktiseerd in de samenkomst van de gemeente. Voor het eerst. 4 keer per jaar werd voorafgaand aan de bediening van het heilig avondmaal de gelegenheid hiertoe gegeven. Kinderen deden toen belijdenis op hun 10e jaar. Later werd dat 13. Dat is de reformatie, heel kort. Nu de latere tijd, want er is een ontwikkeling. Vanuit hetgeen u gehoord hebt, is duidelijk dat in de eerste tijd na de reformatie de belijdenis, het belijdenis doen, in direct verband stond met de toegang tot de viering van het heilig avondmaal. Dat was de enige reden waarom ze belijdenis deden. De geloofsbelijdenis werd dus echt gezien als geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis doen was toegang vragen tot het heilige avondmaal. Het ging dan ook om de vraag of men werkelijk geloofde. Hierbij werd een positief getuigenis aanvaard met het oordeel van de liefde. De belijdenis werd echter wel getoetst aan de levensman. Belijdenis doen en het vieren van het avondmaal vielen samen. Langzamerhand kreeg echter het belijdenis doen een andere inhoud. Dat hing onder andere samen met het feit dat men, om een overheidsambt te kunnen bekleden in Nederland, belijdenis gedaan moest hebben. Van de gereformeerde religie. Dat hield in dat het belijdenis doen in veel gevallen los kwam te staan van het ware geloof. En de viering van het avond. Ging om dat baantje. Het werd meer een formeel gebeuren, men werd lidmaat van de kerk. Vanuit de kring van de nadere reformatie, onze oudvaders, horen we dan ook menige klacht klinken over het feit dat ieder zomaar tot lid werd toegelaten en dus tot de tafel des Heren werd toegelaten. Zo werden lidmaten aangenomen, heette dat, als ze maar 2 of 3 onnozele vragen konden beantwoorden. Zo was het pijl gezakt. En, dit kan u bekend zijn, in de tijd van onze oudvaders ging heel de gemeente aan het avondmaal. Geen wonder dat het met de kennis van Gods woord, van de gereformeerde religie, in sommige gemeenten droevig gesteld was. Om nog maar te zwijgen over wat daarbij hoorde, namelijk een godzalig leven. Nou, dus alles is verzand. Daartegen werd door veel predikanten ernstig gewaarschuwd. Hoort dat in veel preken. Ze probeerden te laten zien dat bij het belijdenis doen en het avondmaal het ging om hele gewichtige zaken. Dan werden belijdenis en avondmaal soms weer zo ernstig afgeschilderd dat bijna niemand belijdenis durfde te doen. Laat staan aan het avondmaal deel te nemen. In de 18e eeuw zien wij op het punt van belijdenis en avondmaal een grote vervlakking. Waarop in de 19e eeuw het pietisme en het revij weer een reactie vormden. Laatstgenoemden kwamen op voor de echte vroomheid en beschouwden het belijdenis doen weer als een persoonlijke keuze. Ja, en dan de vraag, ik denk die moet gewoon aan de orde komen vanavond. Van welk geloof doe je dan belijden? Waar gaat het nu eigenlijk om? Nu, neem de stap maar naar nu. Bij het doen van openbare belijdenis des geloofs. Dat is de vraag waar de belijdeniscatechisanten ieder jaar weer mee zitten. En die we ook eerlijk met elkaar bespreken. Van welk geloof doe je nu belijdenis? Gaat het alleen maar om een verstandelijk kennen van de waarheid? Of doe je belijdenis van je persoonlijk geloof? Zeg je dus ja op de vraag of je het ware geloof deelachtig bent? Nou, u weet, er wordt nogal verschillend over gedacht. in onze kringen, in onze reformatorische kringen, gereformeerde gezin. Het een houdt het op het belijdenis doen van het historisch geloof. Dus dat je verstandelijk voor waar houdt wat er in de Bijbel staat. De ander legt juist grote nadruk op het feit dat je belijdenis doet van je geloof. Maar er is maar één echt geloof. En dat is het zaligmaken. Dus dat je echt met heel je hart gelooft wat God in zijn woord heeft geopenbaard tot onze zaligheid. En dan beleid je zelf ook echt deel te hebben aan dat door God beloofde heil. Nou, wat is nu belijdenis? Welke kant? Waar zitten wij nu? Welke van de twee genoemde meningen zou nou juist zijn volgens u? Wij hebben het teken en het zegel van het genadeverbond allemaal ontvangen bij onze doop. Maar u weet ook wel dat je alleen door een oprecht geloof werkelijk deel krijgt aan de middelaar van het verbond, Christus, en aan zijn weldaad. Dat is de catechismus. Als je dus je doop voor je eigen rekening gaat nemen, zo noemen we dat wel eens, zul je niet met minder toe kunnen dan het ware geloof. Want het historisch geloof geeft geen deel aan Christus. En we moeten het doen van belijdenis toch zien als een geloofsmatig vervolg op de doop. Want ik zei er net, het is eigenlijk een eenheid. Het is niet los verkrijgbaar. In de volwassen doop is alles ook één. Het geloof, belijden en dan de doop ontvangen als teken en zegel. Van je geloof? Nee, van Gods genade. Daarom vraagt de kinderdoop om het vervolg van belijdenis. Zou dat dan wat anders zijn dan met Rut het onheilige Moab verlaten en de Heere vrezen? Je moet dan meer hebben dan een beschouwende kennis. Je moet het echte leven van de godzaligheid proeven. Je hebt de goede strijd van het geloof te strijden. Daardoor word je geroepen bij het doen van belijdenis. Met minder kan toch iemand niet genoegen nemen? U niet, de kerkraad niet. God ook niet. God ook niet. Al oordeelt de Heer alleen over het hart. Dat weet u, en niet de kerkraad. Wij spreken daar geen waardeoordeel over uit. Als we iemand toelaten van, nou, die gelooft echt, daar staan wij voor in. De Heer ziet het hart aan. Er wordt bij het doen van belijdenis in het openbaar gevraagd. Daar hebben we allemaal ja op gezegd. Belooft gij overeenkomstig deze leer, eerlijk onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten, en uw belijdenis met goede werken te zullen versieren? Zo luidt de derde belijdenisvraag van Confucius. Daarop hebt u allemaal ja gezegd. Nadat u op de catechisatie had geleerd dat goede werken vrucht zijn van een waar geloof. Dan is het toch duidelijk. We kunnen het dus niet zo wenden of keren of er wordt gevraagd het zaligmakend geloof. En dan kunnen we wel proberen om ons op allerlei manieren daaronder uit te worstelen onder die klem. En bijvoorbeeld gaan spreken over belijdenis doen van de waarheid. Dat is het natuurlijk ook. Vanzelf, het is ook gewoon de leer van de schriften, de leer van de belijdenis. Maar belijdenis doen van de waarheid, dat is eigenlijk misleiding. Want waarheid in de Bijbel, aletheia, is altijd in relatie tot de mens beleefde waarheid. En niet een soort objectieve, afstandelijke, verstandelijke, filosofische waarheid. En nu rond ik het af met de lijn door te trekken naar het avondmaal, want daar gaat het volgende artikel over. Als we belijdenis gedaan hebben, moeten we dan ook aan het avondmaal gaan? Is er een verband tussen die twee? Nou, dat zal u inmiddels al duidelijk zijn. Luister eens naar wat de synode van Dordrecht, 1618, 1619, daarover gezegd heeft in artikel 61 van de kerkorde. Men zal niemand ten avondmaal des heren toelaten, dan die naar de gewoonte der kerk, bij de welke hij zich voegt, belijdenis van de gereformeerde religie gedaan heeft, met schaders getuigenis hebbende van een vrome wandel. En de predikanten werden vermaand tot het doen van belijdenis van het geloof alleen toe te laten, zij die het onderwijs met enige vrucht kunnen volgen,
en van wie zij weten dat ze bekommerd zijn met de zaligheid van hun zielen. Onze gereformeerde vaderen zeggen dus kort en goed, belijdenis doen is toegang vragen tot het heilige avondmaal. Zo staat het ook in het kort begrip. Dat is speciaal opgesteld, een uitreksel van de catechismus. Speciaal opgesteld voor belijdeniscatechisanten. Daar staat van oudsher met hoofdletters boven afgedrukt, voor hen die zich willen begeven tot des Heren heilige avondmaal. Ontkracht dat dan niet? Dat betekent natuurlijk anderzijds niet dat je naar het avondmaal gedreven wordt. Daar kunt u mij niet van beschuldigen. Dat je naar het avondmaal gedreven wordt omdat je nou eenmaal belijdenis hebt gedaan. Want u voelt wel hoe moeilijk het is soms als pastor en als kerkenraad met leden van de gemeente. Als ze zeggen, ja nou, een ware gelovige, dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik kom zo graag naar de kerk en ik zoek de Heer en ik lees in mijn Bijbel en ik bid. Nou, wijst zo iemand dus af om belijdenis te doen. Dat zou u ook niet doen. Allee. Ja, je mag wel zeggen, ja, de Heer zit het hart aan. En wees er dan ook mee bezig, zoals die predikanten vermaand werden. Ze mochten toelaten wie bekommerd was met de zaligheid van zijn ziel. Dus ik zeg altijd tegen de jongelui, het moet een serieuze keuze zijn. Niet voor pa en moe, al zijn ze nog zo blij als je het doet. Maar een eigen persoonlijke, bewuste keuze voor God en voor zijn dienst. Het is geen automatisme. Belijdenis doen in avond. Ik denk, het blijven toch twee zaken. Het doen van belijdenis is een hele stap. Tegenwoordig meer dan vroeger. Vroeger deed men het meer uitgewoon. Tegenwoordig is het veel meer selectie. Wie het niet wil, die doet het niet ook. Je krijgt een veel betere selectie. Er zit iets goeds in. Aan de andere kant raak je natuurlijk mensen kwijt. Dat is de andere kant. Maar laat ik het zo zeggen. Het doen van belijdenis is een stap en de gang naar het avondmaal is weer een stap. Je mag ze niet uit elkaar trekken, maar je moet ook beseffen dat de vrijmoedigheid om aan het avondmaal deel te mogen nemen, is niet een broodje wat je zo uit de kast haalt. Die vrijmoedigheid die geeft God. Een weg van worsten, Heer, de moed niet te kunnen, de uitkomst geven. Bekeert u, Heer. Uiteraard heb je die vrijmoedigheid ook nodig om belijdenis te doen, dat zeg ik erbij. Dus kort gezegd, belijdenis en avondmaal zijn niet van elkaar te scheiden, wel onderscheiden. In onze gemeente is het van oud zo geformuleerd, en ik kan er van harte achter staan, en het geeft een stuk duidelijkheid. Door je belijdenis krijg je kerkelijk recht om aan het avondmaal deel te nemen. Kerkraad mag niemand tegenhouden die belijdenis heeft gedaan, tenminste in een normale levenswandeling. Maar als de Heilige Geest het geloof plant in je hart, krijg je, laten we dat dan noemen, een goddelijke recht. Want Christus heeft het voor zijn gelovigen ingesteld. En dan moet u daar ook maar bij bedenken, dat doe ik in het pastoraat ook, dat er ook mensen zijn die voorlopig niet verder komen dan, ik geloof Heren, maar kom een ongeloof te hulp. Ik wil wel geloven Heren, maar ik kan het niet. Misschien is dat het punt waarop iemand vastloopt. Belijdenis te moeten doen. Niet te kunnen, omdat het zulke verstrekkende consequenties heeft, hebben we gehoord. Dan is het geen oplossing om te zeggen, nou dan doe ik het maar van het historisch geloof. Dan word ik gewoon mondig lid van de gemeente. Dan blijf ik gewoon onbekeerd. Dan blijf ik eerlijk onbekeerd. Dan doe ik eerlijk onbekeerd belijdenis. Dat dan zo eerlijk is. Dan doe je dus niet wat God in zijn woord zegt. En zou God dat nou goed vinden? Eerlijk onbekeerd? Staat dat ergens in de Bijbel? Hoe moeten we het dan maken voor de rechterstoel van de Heer Jezus? God heeft recht op een eerlijk ja-woord van u. Als antwoord op je doop. En niet op een halfslachtige, zware, rechtzinnige dooddoener. Eerlijk onbekeerd. Nee, de Heer zegt, mijn zoon geef mij je hart. Waarom doe je dat niet? Doe het toch. Trekt. En als God je hart heeft, dan heeft hij het helemaal. En als die het niet helemaal heeft, nou dan zie je het in iemands leven. Maar als God je hart heeft, dan mag je met je mond belijden de Heer Jezus. En met je hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zoals lazen in Romeinen 10. En dan zul je zeker zalig worden, zegt de apostel. Zo mag de openbare geloofsbelijdenis gezien worden. Als een uitgesteld onderdeel van de doopliturgie. Alleen zo komt de kinderdood tot zijn recht. En hoe vertroostend dat we dan bij de kinderdood mogen zingen. Wat we samen doen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het vijfde uit 105. En intussen is er een collecte voor de onkosten van vanavond. Vrienden, we gaan pauzeren, u weet. Er is gelegenheid tot vragen stellen. Er zal wel veel van gebruik gemaakt worden, hoop ik. De briefjes komen eraan.
Vrienden, we gaan weer beginnen. Psalm 72, vers 3 wil ik graag met u zingen. Ze zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. 72, vers 3. Vrienden, er zijn een aantal vragen waar ik graag nog op inga. En u weet, als u een handje wil helpen als ik er niet helemaal uitkom of u vindt het niet voldoende, dan steek je de vinger maar op, dan luisteren we. Als u meer licht hebt, dat is altijd meegenomen. Een vraag. Toch blijven er veel problemen in verband met het belijdenis doen. Als je geen belijdenis gedaan hebt, mag je niet trouwen of dopen dus. Net hetzelfde als belijdenis doen om een baan. Dat eerst. Dat is helemaal waar. Stel je voor dat er geen problemen zouden zijn. Weet u van een leven hier op aarde waar geen problemen zijn? Weet u van een kerk waar geen problemen zijn? Weet u van persoonlijke levens van mensen waar geen problemen zijn? Ik denk dat waar is wat hier staat. Belijdenis doen om een baan. Ja. Zo kun je ook belijdenis doen. Bijvoorbeeld, je bent 18, 19 jaar en je wil gaan trouwen. En ja, goed, je wil graag je huwelijk kerkelijk laten bevestigen. Stel dat je zelf nog niet toe bent, geestelijk, innerlijk gezien, aan belijdenis doen. Nog niet de rijpheid hebt. Maar ja, je wil wel graag trouwen in de kerk. En dan word je eigenlijk verplicht om belijdenis te doen. In de hervormde kerk is het zo, dan mag je toch wel trouwen in de kerk. En je mag zelfs je kinderen laten dopen. Als je nog geen belijdenis hebt gedaan. Bij ons is dat niet zo. Ik vind dat wij dat beter doen, als ik eerlijk ben. Ik vind dat dat hoort, dat het wel hoort. Ik denk dat de grenzen dan zo gaan vervagen. Dat zou ik niet graag navolgen, die praktijken. Maar blijft staan. Ja, kijk, lieve mensen, het is nooit altijd zoals het wezen moet. Als dat zo was, hadden we geen Bijbel meer nodig ook. Die staat helemaal vol met vermaningen. Als u het Nieuwe Testament leest en de brieven leest van de apostelen, die staan vol met vermaningen, wat er niet moet en wat er wel moet. En dat blijkt, het deugt steeds maar niet. In de praktijk van ons leven, van het kerkelijk leven enzovoorts. Dus dat is waar. Dat de kerkraad zegt, moet je luisteren, jullie huwelijk mag kerkelijk bevestigd worden. Maar ja, dan moet je bijvoorbeeld beloven om op de belijdeniscatechisatie te komen. Is dat nou een onredelijke eis? Ik vind van niet op zich. Want als je gaat trouwen, dan ben je toch volwassen. Dan ben je toch geestelijk ook volwassen. Dan moet je toch de kinderen ook van je ouders hebben overgenomen. Dan heb je een zekere geestelijke rijpheid. Anders ben je ook nog niet rijp om te trouwen. Dus dat de kerkraad dat vraagt. Dat de kerk die regel heeft van nou, beloof dan om op belijdeniscatechisatie te komen. Daar kan toch niemand een kwaad woord van zeggen eigenlijk. Want als de Heer je een kindje geeft, nou, kan al na 9 maanden zijn. Dan laat je dopen. Maar als je geen belijdenis gedaan hebt, dan kun je in onze kerk niet laten dopen. En dat vind ik maar goed ook. Want dat zou het nog meer de doop onderschat worden. Dus die regels zijn volgens mij goed. Alleen dat dat problemen geeft, dat geloof ik graag. En eerlijk gezegd, meer dan u denkt. Ik hoor in het pastoraat hier en daar, en in Vlissingen hoor ik dat ook, en hier hoor ik dat net op precies dezelfde manier. Dat als je zo eigenlijk, ja, als het puntje bij het paaltje komt, en je gaat uitleggen wat nou belijdenis doen is. Iedereen heeft er zo'n idee van. En met z'n allen hadden we er eigenlijk toch misschien een beetje te gemakkelijk over gedacht. En als dan zwart op wit komt, ja, zo was het in de reformatie, en zo in de na de reformatie, en dacht het gezegd de Bijbel, en ja, je ontkomt er dus eigenlijk niet aan. Ja, dan zeggen soms mensen tegen mij, ja, als ik dat geweten had. Vroeger was dat meer automatisch, dan zeiden ze, je bent 20 of 21, je moet naar beleidingscatechisatie. En dan deed je dat, en dan leerde je je vragen, en soms werd nog afgesproken, jij krijgt vraag 4 en jij vraagt 5. En dan was je er, ja toch? Nou, vindt u dat goed? Wees eens eerlijk, vindt u dat nou goed? Denkt u dat dat een hele goede manier is in de kerk? Ik denk het niet, en u ook niet. Ik zeg niet dat alles was zoals het vroeger deed, dat dat altijd verkeerd is, hoor, dat zei ik niet. Maar ik denk, wat betreft het beleidenis doen, zie je inderdaad een ontwikkeling. Ieder mens is kind van zijn tijd. Mogen wij nou de beschuldigende vinger uitstrekken naar vroeger? Nee. Ieder mens is kind van zijn tijd. Dat ging vroeger anders. Toen ik beleidenis deed, nou, toen werd er helemaal niet van uitgegaan dat je wel eens een gelovig iemand kon zijn. Dat bleek toen ik aan tafel nog ging. En ik was de enige van mijn groep. Dus dat was, ja, beleidenis deed je, maar verder had het geen consequenties. Nou, dat is dus niet goed. Ik zeg niet, dat weten we ook, hè. Alle beleidenscatechisanten die moeten maar aan het avondmaal komen. Dat kan helaas niet. Altijd. Maar, als je zegt, ja, ik was 18, 19 jaar en ik werd verplicht om beleidenis te doen. Ja, eigenlijk had ik het liever niet gedaan nog. Maar ja, het moest gewoon verplicht, want ik wilde trouwen. Nou, dat is hetzelfde als om een baan. Ik vind die vergelijking heel goed. Toch stel ik dan een kritische vraag. Kun je dan wel trouwen? Nou, heel eerlijk. We moeten de zaken bekijken zoals Gods woord ze zegt, hoe het moet zijn. Dan heeft Paulus het over een elkaar liefhebben in de Here. En waarom trouw je in de kerk? Omdat het zo plechtig is op je knieën voor dat knielbankje? Je belooft als een godvrezend man voor je vrouw te zorgen. Als een vrome vrouw, daar zeg je ja op. Nou, kun je dat wel doen en ben je dan nog niet rijp voor belijdenis doen? Dan vraag ik toch even, lichten wij dan het handje er niet mee met trouwen in de kerk? Trouw dan niet in de kerk. Maar dan zit je nog wel. Ik beveel het niet aan hoor, om niet in de kerk te trouwen. Maar ik bedoel, als je dat niet kan, als je daar niet serieus mee om kunt gaan. Kun je geestelijk volwassen zijn en wel trouwen en in het andere nog niet geestelijk volwassen zijn? Moet je toch de consequenties aanvaarden en overwegen. Dat is de andere kant van de zaak. Hè? Dus verplicht worden om beleidenis te doen is niet goed. En eigenlijk, die lijn is er. Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, maar er zit ook een andere kant aan. En dat is, de regels van de kerk zijn goed. Daar kunt u niks tegen inbrengen. Je kan je kind niet laten dopen. Als een godvrezend man en een vrome vrouw zeg je allebei ja. Dus dat vind ik niet niks. Dat leg ik ook in de huwelijkscategezen. Als ik de mensen vraag, leg ik er altijd de nadruk op. Dat staat er, dat beloof je. Dus, daar zitten verschillende kanten aan. En het is inderdaad, er blijven veel problemen. Ja, dat is zeker waar. Ik heb ook wel eens problemen. Als ik, kijk, als er bij mij jongelui zijn die beleidnis doen van hun ouders, of die er eigenlijk niks om geven, maar ze willen een keer van al die trammeland af, dan snapt u wel dat ze geen beleidnis doen. Dat kan gewoon. Het moet een echte, serieuze, waarachtige, positieve keus zijn voor God en zijn dienst. Maar ik kan toch ook als dominee, en wij kunnen als kerkenraad toch niet alle beleidenscatechisanten verplicht stellen. Dan moet je eerst beleiden dat je een kind van God bent en dan mag je beleidenis doen. Kijk, dat is nou weer het andere uiterste, voelt u? In de Bijbel en in de beleidensgeschriften zelf ook en in het doopsformulier ook, zit altijd de spanning tussen hoe het eigenlijk moet zijn, hoe het naar zijn wezen is. Zo is het doopsformulier ook opgesteld. En ja, dan heb je ook de praktijk en bij ons is het vaak niet goed. Maar dat ligt dan aan ons. Dat ligt niet aan de regels, dat ligt niet aan de kerk, dat ligt niet aan de beleidenis, dat ligt aan ons. Dus dan moeten we toch onszelf afvragen, ja, hoe zit het dan met mij? Ik kan trouwen, dat vind ik fijn, dat vind ik leuk, ik vind me daar volwassen voor. En ik heb mijn handschoentjes gekocht en mijn bruidsjaponnetje uitgezocht. Ja, en dat andere dan? Dat niet. Voelt u het? Daar wringt de schoen. Tweede, wat heb je eraan, zoals bij Calvijn, dat 100% aan avondmaal gaat en hij... Maar denk dat er 20% bekeerd is, zoals u zei in een van uw lezingen. Ja, dat is ook wel een goede vraag. Hè? Ik wil er wel iets over zeggen hoor. Die getallen kloppen niet helemaal. Want 100% gaat niet aan het avondmaal, want er stonden hele rissen onder de tucht in Genève. Herbergiers die in openbare dronkenschap leefden en mensen en gemeenteleden dronken voerden, die werden allemaal geweerd van het avondmaal. Er waren heel wat lijsten in omloop bij de kerkenraad van Genève van mensen die eigenlijk onder de tucht stonden en niet aan het avondmaal mochten gaan. Dus die kwamen al niet. Ik was pas na de reformatie bij Koelman, tijdschrift van de na de reformatie. Dat was ook een herbergier, die was ook dronken geweest op zaterdagavond. En die werd dan inderdaad zondags geweerd van het avondmaal. En verder niet. Dat is ook een manier. Dat vind ik weer te slap, maar goed. Dus 100% ging niet aan het avondmaal. Maar wel werd geacht de gemeente die belijdenis gedaan had aan het avondmaal te gaan. Dat werd zo geacht, dat is waar. Dat was de praktijk van onze oudvaders ook. En wie niet ging, die kreeg bezoek. Hoewel er ook heel wat afgehouden werden vanwege gewoon geen christelijk leven. En 20% bekeerd, dat is te positief, want Calvijn zegt 10. Bij die gelijkenis van de 10 melaatsen komt er één terug en dat was een Samaritaan. En daar zegt Calvijn in zijn verklaringen, als ik het me goed herinner, dat is nou een voorbeeld voor zo het vaak in heel de kerk is. Van de 100 leden zijn er waarschijnlijk, vrees ik of zo zegt hij, dat er maar 10 echt bekeerd zijn. Dat is waar. Dus je moet niet denken dat het toen allemaal zo goed was en zo hooggeestelijk was. Er zijn mensen die roemen op die goede oude tijd, maar die was niks beter dan wij nu, hoor. Die goede oude tijd. Als je het in procenten gaat uitdrukken. En als je weet wat voor zonden bestraft werden openlijk van de kansel. Ik bedoel binnen de kerk. Ik bedoel niet in de wereld. Dan is het veel erger geworden. Het christendom is verdwenen. Maar in de kerk is het altijd wat geweest. Dus er blijven problemen. Ik deed met mijn 21ste jaar belijdenis. Met mijn 35ste jaar kwam ik tot bekering. Moet ik er nu spijt van hebben dat ik toen met mijn verstand belijdenis heb gedaan? Het moest er toch volgens artikel 28, toen ik volwassen was, bij de ware kerk voegen. Me voegen. Ja, dat is ook weer zo'n vraag. Kijk, hoe het is en hoe het moet zijn. Ik raad onze jongelui niet aan om te wachten tot hun 35ste om belijdenis te doen. Ik raad ze aan, ik praat ook met ze. Als ik er op catechisatie heb, en die heb ik er. Die zijn 20, 21, 22, 23. Nou, dan zeg ik ook wel eens van, joh, heb je er nog niet zoveel gedacht op beleid doen? Nee, dominee, ben ik nog niet aan toe. Waarom dan niet? Zullen we er eens over praten? Dus, natuurlijk, het is niet goed om tot je 35ste jaar te wachten. Ik zeg ook, de kerkenraad vraagt niet een verklaring dat je het eerst bekeerd bent. Maar als u mij vraagt, waar doe je belijdenis van? Ja, daar kan ik toch niet om liegen. Daar hebt u hoe het moet zijn en hoe het vaak is. Gelukkig, kijk, de Heere kan dat ook zegenen. Je moet je bij de ware kerk, dat is een spanningsveld. Je bent verplicht om je bij de ware kerk te voegen. Dat is een mooie zinsnede uit de belijdenis van Guido de Bray over de kerk. Die je kunt laten slaan op het belijdenis doen. Dat is ook een manier van je bij de ware kerk voegen. Je bent door geboorte bij je lid, door doop word je dooplid, door belijdenis doen word je belijdenslid. En dat is dan je actieve daad. Dat is je antwoord op het woord en op de doop. Dus dat je die keus doet, is goed, maar niet eerlijk onbekeerd. Dat niet, dat heb u gehoord. Ik ken wel mensen die het met een bloedend hart doen. Nu heb ik hier in Lelystad ook verschillende jaren belijdenis zien doen en gezegd, doe maar belijden. Die echt zei, ja, ik kan niet zeggen dat ik bekeerd ben, maar ik wil toch graag belijdenis doen. Waarom? Nou, daar en daar en daarom. Ik heb altijd gezegd, joh, doet het dan. Maar weet toch wat God van je vraagt. En weet toch wat er nodig is. En als je daar nou overheen bent en je hebt dan geen belijdeniscatechisatie meer, laat het dan niet verslappen. Blijf dan bezig met het woord. Neem de middelen van de genade waar, want God wil het gebruiken tot waarachtige bekering. Dus laten we God danken dat iemand die met zijn 21ste belijdenis deed, zijn 35ste tot bekering mocht komen, dat God de middelen heeft gezegend. Ja, dat blijft een spanningsveld, dat kan ik ook niet oplossen. Maar ik denk dat het goed is om belijdenis te doen, want je moet je bij de ware kerk voegen. Hoe kun je na belijdenis hebben gedaan, je leven versieren met goede werken? Ja, dat kunnen we geen van allen uit onszelf. Maar er staat ook in die vragen, gelukkig door de genade Gods. Belooft gij door de genade Gods? Dus niemand zegt, dat doe ik wel even, En daar ben ik wel toe in staat. En zover ben ik nu gerijpt dat ik dat wel kan doen, die goede werken. Want goede werken zijn vrucht van een waar geloof. Je belooft het wel, maar je belooft het door de genade God. Dat is geen ontsnappingsclausule, maar dat is dus een belijdenis van de genade Gods. Heere, ik wil het doen, ik moet het doen, u vraagt het. Ik kan het niet, maar door de genade Gods. Wilt u die genade schenken dat ik het mag doen? Want goede werken zijn vrucht van een waar geloof. En waar geloof is een gave Gods, gewerkt door zijn Heilige Geest in het hart van de mens door het woord. Zo liggen de zaken. Gaf Calvijn kinderen van 10 jaar toegang tot het avondmaal? Ja, inderdaad, dat deed hij. En later vond hij dat toch wel wat jong. En toen zei hij, nou weet je wat, laten we er 13 jaar van maken. Ze mochten ook wel ouder zijn, maar niet jonger. In het begin, eerst begin was 10 jaar, maar dan moet u ook weer, Calvijn was ook een kind van zijn tijd, uit de Roomse kerk, het vormsel werd ook vroeg gegeven. Of afgelegd, ik weet niet hoe je dat precies noemt, maar... Zodoende was dat in de reformatie, is die leeftijd zo jong geweest. En ik denk dat de kinderen in de middeleeuwen en daarna, die werden trouwens gezien als volwassenen in zakformaat. Dat is op zich natuurlijk niet waar, maar toch, het was een heel andere cultuur. En ik denk dat ze wel vroeger volwassen geweest zijn dan nu, in onze tijd. Later dus 13 jaar, dat is wel waar. Ja. Hoe moeten we de zin verstaan halverwege artikel 34, die begint met... Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen het is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden, enzovoorts. Hieraan volgend wordt de kinderdoop verdedigd. Kan een kind dit voornemen hebben? Nee, een kind niet. En toch wordt de kinderdoop verdedigd. Maar dat sluit elkaar niet uit. Want een kind wat gedoopt is, wordt door zijn ouders onderwezen in de betekenis van de doop. En daar hoort bij dat je maar 1 keer gedoopt hoeft te zijn. Dus dat kind wat dan volwassen geworden is, en dat betekent het, moet zich niet nog eens over laten dopen. Want je hoeft maar 1 keer gedoopt te worden. Dat is een duidelijke zinsnede tegen de wederdopers in die tijd. Vorige keer hebben we het er al eens over gehad, hè. Dus een volwassene die kan besluiten om zich geen 2e keer te laten dopen. En dat, daar gaat het om. Dat bedoelt die zinsnede. En de vorige keer hebben we over overdoop al gesproken. Dus als er nu verder geen vragen over zijn, dan zwijg ik erover. Dominee, dat er vroeger veel te weinig aandacht aan het belijdenis doen besteed werd, is juist. Maar als men nu weet geen deel te hebben aan het ware geloof, dan kan men nooit belijdenis doen. Moet er ook niet duidelijk... Men niet duidelijk stellen op belijdeniscatechisatie dat er tussen geboorte en avondmaal de waarachtige bekering moet zijn. Het is terecht geen automatisme. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat krijgen ze hoor in allerlei toonsoorten. Een scheut van dit en een scheut van dat in de dictaten die ze moeten doornemen. Dat het niet is geboren, gedoopt, belijdenis gedaan en avondmaal en zalig worden. Maar dat daar tussen ligt wedergeboorte, geloof, bekering. Zeker waar. En nogmaals, nee, zeg nou niet, oh, wat deden ze het vroeger toch slecht. Dat is mijn bedoeling niet. Maar we mogen de geschiedenis toch eerlijk laten spreken. En dan zie je dat er redenen voor zijn. En dat je zo in een ontwikkeling kunt komen. Dat is een golfbeweging. Eerst allemaal en dan ja, voor een baantje. Dus ja, de kwaliteit ging achteruit van de beleidende leden. En toen zei ze, ja, maar dat kan niet. Nou, dan mogen ze, die mogen niet naar het avondmaal. Dus toen kwam de avondmaalsdrempel op. Dat kun je allemaal verklaren vanuit de geschiedenis. En nu zijn wij in een tijd beland met kerkverlating. En met dat iemand zomaar niet vanzelfsprekend belijdenis doet. Of omdat vader en moeder het graag willen. Maar dat ze het zelf willen. En als ze het niet willen, doen ze het gewoon niet. In die tijd zijn we nu. En op zich is dat wel een goede selectie. Of een betere selectie, denk ik. Er wordt serieuzer over nagedacht. En wat ik me nou eigenlijk nog herinner bij die vraag over verplicht belijdenis doen. In verband met huwelijk en zo. Als ik te binnen schiet, dan kom ik er nog wel op terug. Ik zag ineens een lijntje liggen wat ik misschien vergeten was. Maar. U heeft veel gezegd over wanneer je belijdenis kunt doen. Is het zo dat je pas mag belijdenis doen als je bekeerd bent? In feite wel, ja. Laat ik dat dan allemaal ook maar eens. Als u dat uit mijn mond wil hebben, dan zeg ik ja. Maar het is niet zo dat ik de mensen terugstuur die niet kunnen zeggen dat ze bekeerd zijn. En wat is nou eigenlijk bekeerd zijn? Bent u het? Ik heb u wel eens gezegd, ik ben het een klein beetje. 90% weet ik ook nog. Ik ben B. En ik denk dat niemand kan zeggen, ik ben bekeerd. Want u weet, bekeerd zijn, dat is dat je volkomen doet wat God zegt. Dat we helemaal bekeerd zijn, bestaat hier niet in dit leven. Het is altijd een ten dele. Maar bedoeld wordt dat je tot het geloof gekomen bent. Laten we het woordje wedergeboorte maar gebruiken, dat is makkelijker. Kun je belijdenis doen als je wedergeboren bent? Ja, eigenlijk wel, ja, van het ware geloof. Maar daar blijft dat spanningsveld. Wie dat dan niet kan zeggen, wie er wel serieus mee bezig is, die mag je toch niet afwijzen. Nou, dat spanningsveld moet er blijven. Anders zou er toch ook in de prediking geen oproep zijn om tot bekering te komen. En dan bedoel ik voor het eerst, tot het geloof in de Heer Jezus. Tot boete en berouw over je zonden. Dat de gemeente is toch, wij beleiden toch ook niet zoals Jean de Labbadie, dat de gemeente bestaat uit uitsluitend ware gelovigen. Kijk, als je het als een wiskundesom gaat zien, dan zeg je nou, je mag, theoretisch is het zo, ja en dan niet theoretisch, maar in feite, eigenlijk is het zo, dat je doet belijdenis van een waar geloof. Nou, dan mag alleen diegene belijdenis doen. De consequentie is, dan heb je een gemeente van ware gelovigen. Nou, dat lukt ook niet, dat heeft Jean de Labbadie geprobeerd. Dat is dus ook niet, dat is het andere uiterste. Laten we dan maar zeggen, de Heer Jezus, niet om iets goed te praten, maar laten we dan maar zeggen, de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Het Koninkrijk Gods is net als een visnet met goede en kwade vissen. Een akker met onkruid en tarwe. En de Heer van de Oogst, ja, die kijkt in het hart. En die zal straks het uitzoeken. Die zal zien, de een ter rechter, de ander ter linkerhand. Laten we dat ook maar aan de Heer overlaten. Hè? Dus we bedoelen geen kerk van alleen maar ware gelovigen. En er zijn ook mensen die... die de Heere lief hebben, diep in hun hart, en die er niet vooruit komen, of het misschien nog niet eens van zichzelf zouden durven zeggen. Daar bedoel ik niet mee dat je nu moet denken, oh misschien ben ik dan ook wel, want die liefde die voel je natuurlijk in je hart. Maar voor sommigen is het heel wat om er vooruit te komen. Om het te herkennen bij zichzelf. Ik vind het zo'n groot wonder, een kind van God, nee, dat kan voor mij niet, zo'n groot wonder. Terwijl de trekken van honger en dorst en liefde en verlangen naar de Heer en zijn woord niet kunnen missen. Terwijl dat er wel is en dat is leven. In sommige kerken van ons wordt tweemaal belijdenis gedaan. Eerst voor de kerk en daarna in de gemeente. Is dat juist? Nee, dat is niet juist. Maar dat gaat alleen maar om een formule. Ik denk dat het allemaal niet zo erg is, eerlijk gezegd. Het gaat maar om welke bewoordingen gebruik je ervoor. Kijk, wij zeggen ook wel belijdenis doen voor de kerkenraad. Dat is misschien niet zo'n goede uitdrukking. Als het nou heel precies zouden moeten zijn, dan zouden we moeten zeggen, die zijn door de kerkenraad toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Ik denk dat dat nog een hele goede formule is. Dus als de aannemingsavond, noemen sommigen dat, hè, vooruit maar. Als die avond er is en de jongelui die hebben een proeven afgelegd van hun kennis. Kijk, we laten ze daar ook niet vertellen van, ben je nou een ware gelovig of niet? Nee, wij zien toe op de leer. Zij leggen een proeven af van hun kennis van de gereformeerde leer. En dat wordt aan alle kanten aangevreten en daarom geef ik ze een heel boekwerk wat ze door moeten werken. En sommigen zijn er 4 uur per week mee bezig en anderen 3 uur. En het moet en het mag niet minder en het kan niet minder. Want straks weten de mensen niks meer. Dan krijg je gemeenteleden die eens meer de gereformeerde leer verstaan, verstandelijk. Dus dat vind ik een heel belangrijk facet. De bevinding die komt daaruit op, uit de schriften. En die leer die staat vast en die moet er zijn. En de strijdsituaties waarin de kerk komt te verkeren, iedere keer weer iets nieuws. Je kunt soms heel veel leren uit het verleden. Op het ogenblik zit ik Brakel te lezen weer, 's morgens. Er komen straks die artikelen aan over het avondmaal. En ik wou dat wat pastoraal proberen te doen ook. En zulke kostelijke dingen zegt Brakel in zijn redelijke godsdienst over. Als je nou niet verzekerd bent van je geloof, mag je dan wel of niet aan het avondmaal? Dan zegt hij zulke mooie dingen en ik hoop dat eruit te lichten en u dat weer mee te delen. Die leer, die echt op de schriften gegrond is, die ontzaggelijk belangrijk. Vandaar dat de jongelui moeten dat weten. En daar doet de kerkraad onderzoek naar. En wij spreken nooit een vraag af. We zeggen nooit, jij krijgt die of die. Ja, of als er een uitzonderingsgeval is van iemand die heel moeilijk heeft, maar dan weet de kerkraad het ook. Dan is het geen doorgestoken kaart. Maar in de regel, dan mag ik zeggen, nou, zeg maar, wie is er nu aan de beurt? Wie is er nu aan de beurt? Het moet uitgesloten zijn dat er een spelletje gespeeld wordt van jij krijgt vraag 3 en jij vraag 4. Ze doen dus geen belijdenis ten diepste voor de kerkraad. Ze leggen een proeven af van hun kennis van de gereformeerde leer. En dan worden ze... op hun levenswandel is toegezien. Er is een gesprek meegehouden met allemaal. En dan, na rijp beraad, soms doen we er heel lang over, om het allemaal uitgebreid te overwegen, omdat er nogal wat consequenties aan vastzitten, ook in verband met het lidmaatschap. En je laat dus iemand toe tot het avondmaal, als je een belijdenis laat doen. En daarom Als die avond geweest is, dan laten we ze toe tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Dus eigenlijk is de kerkenraad, dat is niet belijdenis doen voor de kerkenraad. En dan nog eens een keer het plugjes overdoen voor de gemeente. Ik vraag altijd, ben je bereid? Die vragen van voetjes, die kennen ze. Die zijn behandeld ook met ze. Ben je bereid om daar ja op te zeggen? Want op die manier kunnen wij jou toelaten om straks in de gemeente openlijk belijdenis te doen. Wat is de praktische waarde van het gedoopt zijn? Van 10 gedoopten weten er geen 2 daar positief antwoord op te geven. Zou voorbereiding spreek ten aanzien van doopdienst niet noodzakelijk zijn? Nou, wat de praktische waarde van het gedoopt zijn is, heb ik in die 3 lezingen hoop ik toch wel een beetje ook aangestipt. Het is vaak waar hoor, dat als je dus de mensen vraagt, ja wat betekent dat nou voor je, dan wordt dat moeilijk. Maar sommigen kunnen ook niet zo makkelijk formuleren, dat kan je iemand niet kwalijk nemen. Dus je moet niet altijd denken als er niet iets helders uitkomt dat er helemaal niks in zit. 2, nou ja, vooruit, dat houden we in het midden. Hoeveel er positief antwoord op kunnen geven. Een voorbereidingspreek wordt gehouden in de studeerkamer. Bij de doopzitting. Dat is geen preek, maar dat is onderwijs. We zijn daar minstens een uur bezig met de doopvragen en verschillende stukken uit het formulier. Wat de doop betekent voor de ouders, voor het kind, voor de gemeente. Wat de consequenties zijn, vooral de 4e vraag, levensstijl. Wat je in je huis haalt of hebt. Hoe je je gedraagt, wat je kinderen voorhoudt. En al die dingen, onderwijs, komt er allemaal bij. Dus op zich wat de betekenis van de doop is, dat mag je eigenlijk wel zien als een soort voorbereidings avond op de doop. En dan komt er in de doopdienst zelf toch meestal wel wat vanuit de Bijbel, wat praktische raad ook voor het gedoopt zijn en de betekenis van het gedoopt zijn en de taak van de ouders. En nou, stel dat je 7, 8 keer doopt in de gemeente, dan kom je al aan 16 keer dat er de nadruk op gelegd is. Dus ik reken dat later nog eens na, van ja, weet je wel, avondmaal heb je 3 preken voor, 4 keer per jaar is 12, toen ben ik eens gaan rekenen met de doop, nou dan kom je al aan 16. Dus zo scheef ligt het nou ook weer niet. De doop is voor gelovige ouders, dus ongelovige ouders mogen hun kind niet ten doop houden. Toch wordt het wel vaak gedaan, hoe kan dat? Hoe moet dan de kerkenraad zulke ouders verbieden om te dopen? Dat probleem hebben we al een beetje behandeld ook. De kerkenraad die kijkt namelijk niet in het hart van de ouders. Wij proberen op huisbezoek wel eens iets te weten te komen van de geestelijke ligging. En hoe het erbij staat en wat er nodig is. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit echte belangstelling om wat raad te kunnen geven. Wat heenwijzing, wat vermaning, wat enzovoorts. Dus de kerkenraad kan niet verbieden. Als iemand belijdenis gedaan heeft, mag hij zijn kind laten dopen. Dat is gewoon de objectieve regel, dat is maar goed ook. Want je zou een ontzaglijke willekeur krijgen. Want de een die zou het van die niet geloven, de ander zou het van die niet geloven. En dan zou die zijn kind niet mogen dopen en dan die niet. Die weg moeten we niet op. Ik denk dat we wat dat betreft toch op de goede weg zitten. Zijn de sacramenten heilige doop en heilig avondmaal van gelijke waarde of is er verschil? Als doop is inlijving in het verbond en heilig avondmaal blijven in Christus. Ja, er is verschil, dat komt nog wel aan de orde. In het eerste artikel is dat aan de orde geweest toen het ging algemeen over de sacramenten. Straks met het avondmaal apart, ik zei al, ik probeer het wat pastoraal te benaderen. Van de paapse mis en zo, daar hebben we nou niet zulke verschrikkelijke lange uitleggingen van nodig. Want niet dat het achterhaald is, maar dat is de bedoeling niet van deze avonden. Het gaat ook pastoraal naar het hart toe. En dan zal ook wel blijken dat er duidelijk verschil is. Het is allebei de belofte van God die verzegeld wordt, die uitgetekend wordt. En wat staat er nou? Doop is inlijving in Christus. Ja, het sacrament van de inlijving in Christus. Niet dat dat gebeurt op het moment van de doop, maar dat er een beeld van. En het avondmaal blijven in Christus, ja, dat is wel maar goed. Dat is waar. Daar ben ik het mee eens. Want iemand die daarna avondmaal komt, Christus heeft het voor zijn gelovigen ingesteld. Dus dan is het een blijven in Christus. En daar kom ik nog wel op terug. Wat voor aspecten er zitten aan de viering en zo van het avondmaal. Dat is heel belangrijk. Waarom, laatste vraag, waarom staat in het dankgebed van het doopsformulier heeft aangenomen en niet wil aannemen? Ik dacht dat we daar ook de vorige keer al wat over gezegd hadden. Het doopsformulier geeft aan. Je kunt op verschillende manieren een verklaring proberen te geven. Het geeft aan hoe het is in wezen, in werkelijkheid. En God is ook gewillig. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, staat dat er ook. Dat hij in ons wonen wil. Dus je moet niet denken dat dat nou zo'n verschrikkelijk verschil eigenlijk is, hoor. Maar heeft aangenomen. Kijk, later wordt voor die doopeling nog gebeden. Of die in de Heer Jezus Christus mag wassen en toenemen. Heel in het begin, en de betekenis van de doop is natuurlijk ook in de loop van de jaren verschillend geduid. Heel in het begin, vooral in de tijd van de reformatie zelf en de opstelling van het formulier, ging men er echt van uit dat er was een smallere gemeente dan nu. Er was nog geen volkskerk achter de rug. Ja, dat was de Roomse kerk, maar dat moesten ze nou juist niet. Dus wie uit de Roomse kerk overging naar de reformatie, die had dan een geweldige stap gedaan. En daar was denk ik toch meer, ik heb dat eens van dominee Haring gehoord, die heeft dat uitgezocht, die is ook volwassen gedoopt zelf. En die heeft er een prachtig boek over geschreven, op het doopsformulier. En die was ook van mening dat men toen toch echt het zo zag, van God wil het niet alleen maar, hij doet het, hij heeft het gedaan. Hij heeft ons en onze kinderen tot zijn kinderen aangenomen. En daarom wordt gebeden of ze in de Heere Jezus Christus mogen wassen en toenemen. Dat heeft tot achtergrond een smallere gemeente dan wij nu hebben. Men ging er ook vanuit, belijdenis doen, is toegang vragen tot het avondmaal. En men liet dat ook verbondsmatig op de kinderen overgaan. En dat is het laatste wat ik ervan zeggen wil. In ieder geval, vanuit de gedachte tweeërlei kinderen des verbonds, in ieder geval... Is dat waar? Zelfs al zou je niet bekeerd zijn. Wij zijn allemaal Gods kinderen in de zin van een kind des verbonds, zoals Israël Gods volk was. Maar er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Het is niet alles Israël dat Israël genaamd wordt. De meesten zijn niet in Kanaan gekomen. Waarom? Omdat ze niet verkoren waren? Nee, dat staat er niet. Dat staat omdat ze niet geloofd hebben. Neem dat maar mee. Lieve vrienden, het is tijd. We gaan nu zingen over de stedelingen die zullen bloeien. Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Laten we samen danken. Lieve Heere, na deze avond komen wij tot u voor we weer naar huis gaan. Om u te danken, Heere, voor het onderwijs uit de schriften, uit de belijdenis, uit de geschiedenis van de kerken. En sommige dingen zijn misschien schokkend voor ons. Maar zou u willen geven, Heere, dat het iets positiefs mag uitwerken? Want we hebben u zo nodig, Heere, maar u mag benodigd worden. Wat zou het een zegen zijn als er vanavond iemand was die zomaar belijdenis gedaan had. En die nu hoort, ja maar dan heb ik het niet goed gedaan. Als die eens in de klem gedreven mocht worden. Om in waarheid u nodig te hebben. O God, want u laat u verbidden. Het geloof is een gave, maar u geeft het. U doet niets liever dan geven. En Heere, mag dat dan zo zijn dat we bekommerd zijn om onze zaligheid. Want wie u zoekt, die zal u toch vinden. Heere, mogen we de lessen meenemen naar huis en de praktijk van ons leven. Als nadenken over wat we allemaal beloofd hebben. Wat zijn we dan schromelijk tekort gekomen, Heer. In de opvoeding van onze kinderen. In de versiering van ons leven met goede werken. Heren, dan gaan we schuldig naar huis. Maar nu is er bij u vergeving. Uitgetekend in het bloed van Jezus. In de heilige doop. In het doopwater. En u hebben gehoord van een genadeverbond. En een middelaar. Die zichzelf gegeven heeft. En nu is nog genadetijd. Heren, mogen we die tijd uitkopen om u te zoeken. En geef, lieve Heren, dat het ons mag aansporen om onze kinderen toch voor te houden. De voorzijde leer, de leer van de schriften. En hoe men er dan ook in de geschiedenis van de kerk tegen aankeek. Uw woord is de waarheid. Dat geeft het laatste antwoord en het laatste uitsluitsel. En dan zegt uw woord dat zonder waarachtige bekering, zonder wedergeboorte, geen echt geestelijk leven mogelijk is. Heren, mag dat voor ons ook ons brengen aan uw voeten. Want dat is uw werk. Mogen we dan zo teruggeworpen worden op u, Heren. Als we nu alleen maar met onze schuld naar huis gaan, dan is er alleen maar reden tot droefheid. En dat is er ook als we zien op onszelf en onze ontrouw. Maar nu mogen we toch ook met iets anders naar huis. En dat is dat u uw belofte steeds opnieuw herhaalt en laat verzegelen. En dat, ook al hebben we misschien vroeger belijdenis gedaan op een wijze die toch eigenlijk niet zo hoorde, dan mogen we toch het verbond vernieuwen. Telkens als jonge mensen belijdenis doen, mogen we het verbond vernieuwen. Telkens als we ons kind laten dopen, mogen we het verbond vernieuwen. Iedere dag als we over het woord gebogen zijn en uw stem mogen horen, mogen we het verbond vernieuwen en zeggen, Heer, ik wil u dienen. Ik wil u lief hebben, ik wil u loven en voor u leven. Heer, wilt u zo in de gemeente nog werken? Zegen daartoe deze avonden ook. Wat zou het groot zijn als er velen tot bekering mochten komen, Heer. Ook van die generaties waar het vroeger wat automatisch ging. En die het soms moeilijk hebben met bepaalde ontwikkelingen in de tijd van vandaag. Maar Heer, u bent toch diezelfde God. U kunt toch harde harten verbreken. En mensen uw liefde instorten. Opdat ze u gaan achteraan lopen en gaan smeken. En die laat u niet staan. Heren, bewaar ons onderweg naar huis. En zegen ons en geef ons kracht voor ons werk. En om uw naam ook te belijden voor de mensen. Om Jezus wil. Amen. Vrienden, goedenavond allemaal en wel thuis.